Welkom bij aflevering 69 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En het is warm.
Het is warm. We zijn niet in India, maar het is warm.
Hoe is het?
Goed, veel beter dan de vorige keer, want we zijn weer samen.
En we zijn weer samen, hè.
Heel goed.
Veel fijner.
Veel beter. Goeie weken achter de rug.
Ja?
Ja, ik vind van wel. We hebben toch weer wat leuke dingen mogen meemaken.
Ah, dat is zeker waar.
Voor onze Belgische luisteraars, die zullen het misschien wel hebben zien passeren. We zijn bij M&M langs geweest. Dat is een Belgische radiozender.
Het was vroeg.
Voor ons vroeg, want de mensen van de ochtendshow. Ja. We zijn bij Peter van de Verre en Kautar en Wanne langs geweest. Voor hen is vroeg een andere vorm van vroeg. Maar we waren er toch om 7:30, which was vroeg.
Ja. Het is heel lang geleden dat ik nog zo vroeg... moest opstaan.
Mm.
Maar bon, het was supergezellig.
Het was zo leuk. Zo leuk.
Het was zodanig leuk dat we opnieuw zijn uitgenodigd.
Ja. Dat is heel fijn.
We mogen tijdens een sessie van de Marathon Radio mogen we weer langsgaan bij Peter.
Ja, dan gaan we een uurtje samen met hem radio maken.
Ja.
Ook zo late night. Hè.
Ik geloof dat het helemaal anders
is. Ja, het is pas om 10:00 s'avonds of zo. Ik zie dat echt helemaal zitten.
Ja, dat is ook heel onze uur.
Ik ben zo wat van plan om wat kaarsjes mee te pakken en het wat gezellig te maken.
Flesje cava misschien?
Sowieso, flesje cava.
Dat is goed, het wordt weer gezellig.
Het wordt leuk, ja, dat is heel fijn. En ik vind het ook wel fijn omdat we weten dat we heel veel studerende luisteraars hebben.
Ja.
En dus ja, dat is wel fijn dat we hen dan op die manier misschien een beetje kunnen helpen.
Alvast succes, hè?
Ja, met de ik denk examens. Dat de blok nu wel begonnen is, hè?
Ik heb geen idee, ik denk het, ja. Ja, dat zal wel.
Zoiets. Ja. Succes aan iedereen.
Ja.
Mensen die hun thesis aan het schrijven zijn... We zijn er dit jaar weer heel dichtbij gekomen bij het schrijven van ons boek. Dus ja, heel veel succes. En ook geniet er een beetje van, hè, dat je je zo kunt opsluiten in je kamer. Alles kunt eten wat je wilt, want dat moet wel als je...
Ja, binnenkort mogen we weer naar buiten. Hè? Dus dan is het sowieso voorbij.
Ja.
Het me-time. Mm-hmm. En ik hoef geen mensen te zien.
Ja.
Nee, ons leven gaat weer helemaal veranderen.
Nee, ja, heel erg veel succes.
Heel veel succes.
Dan wil ik nog een kleine dienstmededeling doen van het boek. Ik ga dat blijven herhalen. We zijn ermee bezig. We hebben afgelopen vrijdag pas de grote levering van de uitgeverij gekregen. En elk vrij moment dat we nu hebben, signeren we boeken en sturen we ze op.
Ja.
We merken, als we ze op de post doen, komen ze vrij snel aan. Dus daar zijn we heel tevreden mee. Maar heb dus geduld, alsjeblieft. Wij kunnen ook niet sneller signeren dan dat we kunnen.
Mm-hmm.
We zijn ermee bezig. Komt goed.
En sowieso... Als de betaling gelukt is, dan komt het boek eraan.
Het boek komt eraan. Maar het heeft geen zin om aan ons te vragen, dit was mijn bestelnummer, wanneer ga ik mijn boek krijgen? We don't know.
We hebben echt geen idee. We hebben er zoveel binnengekregen. Dus nee, we weten
Gewoon niet. Geduldig zijn.
Maar het gaat het allemaal waard
zijn. Het gaat het allemaal waard zijn.
Echt waar.
Beloofd. we hebben nog een hele toffe binnengekregen, die ik direct heb opgeschreven bij de Losse Flodders. Simon en Alex hebben ons een mailtje gestuurd. Het zijn twee Antwerpenaren, wonen in Gent, bezig met fotografie. En ze zijn geïnspireerd geraakt door de cold case van de Isdal Woman. Daar zit een Belgisch kantje aan. Mensen die zeer veel bezig zijn met true crime weten dat ook. Ze waren door gefascineerd en ze hebben beslist om er een soort van project rond op te starten. Ze hebben een website gemaakt. Dat is theisdalwoman.com. En daar proberen ze eigenlijk alle materiaal dat over de true crime... zaak eigenlijk te vinden is, maar ook conspiracy-theorieën, jullie meningen, proberen ze te verzamelen op die website. En tegelijkertijd zijn ze bezig met een soort van groepstentoonstelling in Z33 Hasselt.
Moet jij
kennen.
Heel tof.
En die gaat eigenlijk begin juni, dus ergens deze week, van start. En ook daar hebben ze een soort van investigation room ingericht rond de Isdal Woman. Ja, dus ik vond het een heel tof project dat ik even toch met jullie wou delen.
Ik ga echt proberen... te gaan.
Ja, dus als je in de buurt bent van Hasselt, bezoek het eens. En anders surf eens naar hun website en kijk, misschien heb jij een mening over de zaak dat je wilt delen. Dus voilà, dat vond ik wel belangrijk om mee te delen.
Absoluut.
Dan twee niet rechtzettingen, maar aanvullingen voor onze vorige aflevering. We hebben heel veel berichtjes gekregen van mensen uit de Vlaanders. mensen met connecties met boeren, die zelf boer zijn, familie die boerderij hebben. En die zeggen, die zelfdoding in Beerputten komt wel vaker voor. Het is wel een welgekend fenomeen, laten we het zo noemen, bij de boeren. Dus dat vond ik wel hard om te horen eigenlijk.
Ja, dat komt zeker wel binnen hoor. Dat mensen zo uit het leven stappen. Omdat het ligt niet voor de hand om het zomaar te zeggen. Ja. En dat is ook gebleken uit de zaak die we vorige keer gebracht hadden. Hè, dat mensen het niet wilden geloven. Dat een mogelijkheid zou zijn. Ja. Dus het is een zeer fascinerend iets. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen interessant of zo. Om te horen dat het wel daadwerkelijk een fenomeen is.
Ja. Ja.
Bij de boeren.
Ja. En dan nog een opmerking dat we via Instagram hebben doorgestuurd gekregen van Stefanie. Vond ik een hele goede aanvulling. Stefanie zegt, mijn man is zelf boer.
Mm-hmm.
En zoals we in de zaak van vorige week hebben verteld, Rosie, de dag nadat haar man vermist was eigenlijk, het lichaam was toen nog niet gevonden, heeft zij al die koeien verkocht. Hè, en alle mensen uit de buurt hadden zoiets van, uw man is één dag vermist. Waarom verkoopt je alle koeien? En zij zegt, de dag dat mijn man morgen sterft, verkoop ik alle koeien. Niet om de simpele reden dat ik iets met zijn dood zou te maken hebben, maar als je 100 koeien hebt, dat vraagt heel veel werk. Mm-hmm. Die moeten 3 keer per dag eten hebben, die moeten gemolken worden. Ik kan dat niet. Ik ben geen deel van zijn boerderij, net zoals Rosie dat ook niet was.
Klopt,
ik kan dat onderhoud niet aan. En op het moment dat uw man sterft of vermist is, heb je gewoon andere dingen aan je hoofd. Dus zij zei, ik begrijp dat Rosie snel van die koeien vanaf wou. Omdat ze gewoon anders... De volgende stap is dierenbescherming, omdat je niet goed voor die dieren aan het zorgen bent. Dus dat is ook een heel interessante aanvulling, waarvoor dank, Stefanie.
Ja, ik vond hem ook heel boeiend om te horen. Ja. Want daar had ik inderdaad nog niet over nagedacht. Nee. Dat van, maar die koeien moeten inderdaad gemolken worden. Als je al niet het leven gewend bent op een boerderij, dan houdt het heel snel op. Hè?
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus ja, dat spreekt toch weer in het voordeel van Rosie.
Rosie, inderdaad. En dan wil ik het nog even hebben over de feiten die vandaag... We zijn vandaag 1 juni, dinsdag, in het nieuws zijn gekomen.
Mm-hmm.
Dat heeft mij weer naar de keel gegrepen. Dus ik krijg het weer moeilijker als ik het erover moet praten. Het gaat over de verkrachting en de zelfdoding als gevolg. Hè. Laten we dat zomaar stellen.
Dat
het onderzoek moet nog volgen, maar daar zijn we zeker van in Gent. 15ers hebben een 14-jarig meisje verkracht. Ze hebben die beelden van de verkrachting en de aanranding... Ze hebben daar beelden van gemaakt, ze hebben die verspreid. En enkele dagen later is het meisje uit het leven gestapt. Het gaat om tieners, hè. 3 van hen zijn minderjarig en de andere 2 jaar zijn dus ook onder de 20 jaar oud. En dan wil ik nog even de cijfers meegeven die dat Child Focus vandaag ook heeft gepubliceerd. En dat is tijdens de coronacrisis is er een stijging van 65% van alle vormen van online seksuele uitbuiting.
Jesus.
Ja. Ze zeiden, in 2020 hebben we 465 dossiers geopend tegenover 276 dossiers in 2019. Ik weet het, iedereen zit binnen, maar dit soort zaken, dat is echt, dat is niet te vatten, hè.
Nee, heel erg. Ja, ik hoop dat het onderzoek gewoon, goed zijn werk, dat het werk geleverd kan worden, wat dat er moet gebeuren en dat er gewoon gevolg aan wordt gegeven. En ik heb meerdere malen ook het nieuws gehoord vandaag en iedere keer werd er weer op gehamerd van, mocht je in die situatie terechtkomen, laat het ons weten.
Ja.
En daar ga ik gewoon wel echt in mee van, mocht jij in zo'n situatie terechtkomen, er zijn mogelijkheden.
Ja.
Je kunt geholpen worden.
Ja, ik vind het is zo belangrijk. Seksueel geweld is... Van de 100 verkrachtingen die er op een dag in België gebeuren, worden er maar 10 aangegeven. Veel te weinig. En we weten dat de hoofdoorzaak daar schaamte van is. Maar het is niet uw schuld als je seksueel wordt misbruikt. Als je wordt verkracht, please, echt waar, ga het aangeven. Want er moeten dringend strengere straffen komen op seksueel geweld. Ja. We weten wat gevolgen zijn. Hè. Seksueel geweld escaleert. Evolueert heel vaak naar moord, naar doding. Please, 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 geef het aan, zodat er zeker een duidelijk zicht is op wat dat er allemaal speelt. Als je het al moet meemaken, geef het ook gewoon aan.
En aan degene aan wie het aangegeven wordt, doe er ook iets mee.
Ja,
ga er niet vanuit dat er gelogen wordt of dat het niet zo erg zal zijn als dat er gezegd wordt.
Neem elke klacht van seksueel geweld alsjeblieft heel serieus. Want dit soort dingen, dat grijpt mij echt, dat komt hard binnen.
Absoluut, ja.
Oké. En dan moeten we nu nog aan de zaak van de van vandaag beginnen. Had jij nog iets?
Nee. Ik wil gewoon zeggen dat ik heel erg blij ben dat de zon schijnt. Oh. Om even positief te zijn.
Nee, dat is waar. We hebben tot juni moeten wachten om een beetje zon te krijgen.
Dus ik ben daar gewoon heel erg van aan het genieten. Ik ga morgen boeken ook signeren op mijn terras weer.
Ja.
Heerlijk. Voilà, laten we aan de zaak beginnen.
Ik wil nog even zeggen, het is aflevering 69. En ja, ik ben zo onvolwassen. Het was aan Silke om te kiezen. Ik zei, Silke, het is aflevering 69. Jij gaat iets seksueel getint moeten kiezen.
Het is niet gebeurd.
Niet gebeurd. Ik vind dat gemiste kans. Ik wil dat gewoon even meegeven. Ik ben er zeker van dat ik zaak 169 ga kiezen en ik ga daar wel iets mee doen.
Goed, oké. Horen we dan wel weer wat je gedacht
hebt. Horen we dan wel
hebt.
Over 30 jaar.
20 boeken later. Goed, we gaan het vandaag hebben over de wokmoord. En ik wou eigenlijk heel graag nog eens naar Nederland gaan, want ik denk dat het van de spoorwegmoord geleden is.
Oeh, ja, kan wel.
Dat we nog in Nederland zijn geweest, om het dan zomaar te zeggen. Mm-hmm. En telkens als ik aan een zaak moest denken uit Nederland, moest ik altijd aan deze denken.
Oké.
En ja, laten we er maar gewoon aan beginnen. Hij is weer ontzettend gruwelijk.
Zeer expliciet. En mensen die het moeilijk hebben gehad met de zaak van Funko. Ook hier...
Junko.
Ik wou Junko en nog iemand anders zeggen.
Goed, ja.
Ja. Twee dingen samen. Ook de zaak van Renate... René Hartveld, sorry.
Ja, klopt.
Ja. Alle zaken door elkaar. Nee, maar weet, het is weer met expliciet zeer veel geweld. Dus als je daar gevoelig aan bent, stop hier dan.
Ja, inderdaad. Want we moeten het verhaal wel gewoon vertellen zoals het is. Ja. Dus voilà. We zijn 2006 in het Nederlandse Alphen aan den Rijn. En Jan Vastenau, die stapt... dan eigenlijk in oktober naar de politie. Want hij heeft zijn zoon eigenlijk al een aantal dagen niet meer gezien.
Nee.
Die jongen is 22 jaar, heet Joost. En ja, het is gewoon vreemd, zegt hij. Want ja, we wonen samen, maar ik kan hem ook niet bereiken. Hij is al een paar dagen niet thuis geweest. Het is niet omdat hij 22 jaar is dat hem zomaar kan staan en gaan waar dat hij wil.
Nee.
Normaal gezien houdt hij zijn vader wel op de hoogte.
Ja, Joost heeft een vrij gestructureerd leven op dat moment. De laatste keer dat Jan hem heeft gezien, of waar hij weet van heeft, is op dinsdag 3 oktober vertrekt Jan 's ochtends naar zijn werk. Joost ligt dan nog te slapen, maar hij weet wel dat zijn zoon op dat moment nog thuis is. En hij weet van dat is de laatste moment dat ik hem gekruist ben. Allee, of dat we in hetzelfde huis waren.
Ja, klopt. Jan die wordt eigenlijk meteen zelf onderworpen aan een verhoor. Maar hij zegt, ja, ik heb er niks mee te maken.
Mm-hmm.
Maar, ja, ik heb nog een huisgenoot. En het zou wel eens kunnen zijn dat hij er misschien iets mee te maken heeft. Die huisgenoot heet Long Long G. Zijn achternaam kennen we niet. Want hij zegt van ja, hij had toch een brandwond op zijn hand en er waren rare plekken in huis, er is toch iets louche mee. En dus de onderzoekers, die starten meteen een onderzoek. Er wordt ook een opsporingsbericht de wereld ingestuurd van Joost. Hè, zo echt de typische, hij is zo groot, hij ziet er zo uit, hij droeg dit als laatste.
Mm-hmm.
Het huis van Jan, Joost en Longlong wordt eigenlijk helemaal ondersteboven gekeerd.
Ja.
En ja, er worden bloedsporen gevonden, hè? Dus dat is al niet goed. En wat blijkt dan nog? Die zijn van Joost. Maar ja, ze vinden geen lichaam.
Nee.
Maar ze gaan toch eens long verhoren en...
Ja, ondervragen. Hè? Inderdaad. Kort even wie Longlong is.
Ja, dat is goed. Ja.
Longlong komt uit China. Hè. Hij is daar in 1976 op het platteland geboren. niet de makkelijkste, niet het makkelijkste kind, puber. Mm-hmm. Hij heeft een eigen billetje. Ik kan mij ook voorstellen dat het niet makkelijk is om op te groeien op het Chinese platteland. Maar eigenlijk vrij jong, nog in zijn tienerjaren, trekt hij naar Beijing, de hoofdstad, Peking, om daar een toneelopleiding te volgen. Mm-hmm. Hij faalt daarin en hij volgt dan opleiding tot masseur en rolt zo eigenlijk in de seksindustrie.
Ja.
Bezoekt het nachtleven in Peking en knoopt dan contact aan, vooral met toeristen, om zichzelf seksueel uit te buiten. Hè. Zo moeten we het eigenlijk zien. Wat ze ervan zeggen is dat Long Long vooral zich richt inderdaad op westerse toeristen. En dat is ook hoe dat hij dan Jan Vastenauw leert kennen.
Ja, hij leert eerst een Nederlandse man kennen gewoon in...
Dat is nog niet Jan.
Nee. Het had zomaar gekund. Dus hij leert een Nederlandse man kennen daar en hij besluit dan om eigenlijk naar Nederland te verhuizen.
Ja.
Om daar ook als sekswerker te werken.
Ja, hij zet daar eigenlijk verder wat dat hij in Peking ook deed.
Ja. Ik wil even zeggen dat we ons gebaseerd hebben op een artikel van...
Matthijs Meeuwsen.
Ja, Matthijs Meeuwsen.
Dat was het meest uitgebreide artikel eigenlijk.
Ja, ik weet niet uit welk tijdschrift het komt of zo, maar...
De Nieuwe Revue,
voilà.
Sorry, ik heb het uitgeprint voor mij liggen. Ja, ik ben zeker niet de betere voorbereider.
Dat klopt weer even zo. Maar nee, het is heel goed dat je dat voor je hebt liggen. Ja. Dus daarom hebben we dat nodig. Dus hij trekt naar Nederland, Long Long. Nu wordt het heel fascinerend ook weer. Hij sluit zich aan bij de Nederlandse tak van de Falun Gong.
Ja.
En ik ga het nu gewoon even voorlezen hoe dat het
zit
en hoe dat het in het artikel stond. Dus de Falun Gong is een Chinese religieuze beweging. En aanhangers proberen door middel van meditatieoefeningen een betere mens te worden. En ook de nadruk ligt op het verbeteren van het morele karakter in het dagelijkse leven. Klinkt goed, hè? Ik was helemaal mee.
Ik dacht, ik sluit mij aan. Er is een Long Long, je moet het hem geven, hè. Hij vertrekt eigenlijk in zijn tienerjaren op het platteland. Hij wil duidelijk een ander leven dan dat hem geschonken is op het moment dat hij geboren wordt. Hè. Daarom trekt hij ook naar Peking. Hij wil eigenlijk... Ja, hij wil vooruit. Ja. En op het moment dat hij in Nederland aankomt, beseft hij... De kans dat ik hier ga kunnen blijven als Chinees is klein. Ze gaan mij terugsturen naar mijn land van oorsprong. En dat is achteraf gezegd de reden waarom hij zich bij die Falun Gong zou hebben aangesloten. Want het is inderdaad een soort van spirituele groep of strekking, zeg maar. En de Chinese communistische overheid heeft er een groot probleem mee.
Ja.
Het is een hele grote groep. Het zou echt een van de grootste spirituele groepen zijn, of strekkingen zijn, eigenlijk binnen China.
Het zou zelfs groter zijn dan de communistische partij.
Ja,
hè? Wat ik heb gelezen is dat de communistische partij uit 60 miljoen
Ik dacht, wow, dat is heel weinig voor zo'n groot land.
Leden bestaat. Maar dat de Falun Gong-beweging al 70 tot 100 miljoen mensen als lid heeft. Dus de Chinese regering voelt zich een beetje bedreigd. En door wat voelt de Chinese zich niet bedreigd?
Ja, inderdaad.
Er schort toch ook wel wat aan... De beweging.
Er schort wat aan de beweging. Maar ik wil gewoon zeker benadrukken dat Long Long, die Falun Gong, hij linkt zich daar... Ik kan me daarin volgen dat hij zich daaraan linkt, omdat dat zijn ticket is om in Nederland te blijven. Of toch in Europa
om
te blijven.
Vervolging.
Omdat hij zou kunnen inderdaad zeggen, voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, maar stuur mij niet terug, want ik word vervolgd in mijn land gewoon voor mijn geloof.
Ja. Inderdaad. Ja. Maar, zoals ik zei, het klinkt allemaal heel goed, maar er zijn toch een paar...
Too good to be true.
Exact. Alarmbelletjes die zouden moeten afgaan. Vooral als je kijkt naar de spirituele leider Li Hongzhi. Hij heeft de Falun Gong-beweging geïntroduceerd in 1992 in China. Maar hij geeft zichzelf ook bovennatuurlijke krachten. Zoals...
Dat is rood vlagje nummer 1 voor een secte.
Ja, exact. Zoals hij kan onzichtbaar worden.
Heerlijk.
Dat is de droom, hè? Onzichtbaar worden. Hij kan door muren lopen. Is niet per se nodig. Als je te lui zit om een deur.
Ik vergeet soms mijn sleutel. Ik vergeet die soms.
Dat zou heel handig zijn.
Heel handig.
Ja, absoluut. En, dat is een goeie voor u, hij is ervan overtuigd
dat
er op aarde aliens rondlopen.
Zeker! Waar moet ik dat lidgeld storten?
Die zich vermomd hebben als mensen. En heeft er ook nog een interview over gegeven in 1999 met Time Magazine. En daarin gaat hij nog verder. Hij zegt, mijn volgelingen kunnen zweven. Ik kan ziektes genezen. En die aliens, die zich als mens vermomd hebben, die hebben de technologie, zoals een computer, naar ons planeet gebracht. En zijn op dit moment bezig met op een grote schaal mensen te klonen om zo de wereld over te nemen.
Heerlijk.
Dus
spannend.
Meditatie en zo, helemaal mee. Maar dit zijn paar serieuze...
Ja, ik krijg zo wat Heaven's Gate vibes.
Ja,
technologie,
exact.
Jaren 90. Ja, ik voel hem wel.
Ja.
We weten natuurlijk niet of dat Longlong op die manier bezig was Falun Gong.
Dat is waar.
Jan zal later wel in verschillende verklaringen aangeven dat hij wel heel veel mediteerde, soms meerdere uren per dag, aan één stuk door. Dus hij was wel bezig met spiritualiteit, maar hij had nog geen aliens mee naar huis gebracht.
Nee, exact. Tot op dat moment. Die waren er nog niet. En hij leert Jan dan inderdaad kennen in 2003, als ze zijn gaan feesten. En ze worden verliefd en ze gaan samenwonen na een jaar. En Joost woont daar dan natuurlijk ook. Maar dat gaat eigenlijk al snel...
Het matcht toch niet.
Nee, het matcht niet, maar Jan voelt zich wat schuldig. Die denkt, ik ga hem gewoon laten blijven, want hij is mijn... Als ik niet voor hem zorg, dan is de kans zeer reëel dat hij terug naar China zal moeten gaan.
Ja.
En dat hij daar vervolgd zal worden.
Ja.
En daarnaast ben ik ook financieel garant voor hem. Dus hij heeft waarschijnlijk bepaalde dingen gedaan, waardoor als Longlong zou verdwijnen of wat dan ook, dat Jan in de shit zou zitten.
Ja. Even over Jan Vastenau en Joost en hun gezinssituatie.
Ja.
We weten dat Jan een homoseksuele relatie heeft gehad met Longlong. Maar eigenlijk tot net voor hij Longlong heeft leren kennen, was Jan getrouwd met een vrouw. Zij zijn uit elkaar gegaan. Omwille eigenlijk van Jan, die dan zijn seksualiteit heeft... Wat fuck heb ik net gezegd?
Zijn geaardheid. Ja.
Sorry, ik...
Het is oké.
Ik kijk echt met mijn heel angstige ogen naar Silke. Hij heeft zijn geaardheid herontdekt, zeg maar. Mm. Of eindelijk toegegeven.
Ja.
En dan is hij dus uit elkaar gegaan met zijn vrouw. En ik geloof dat Longlong zelfs zijn eerste relatie was.
Ah, oké. Okay.
Na coming out. Opvallend ook, Joost is niet de biologische zoon van Jan.
Nee. Hij wordt eigenlijk in 1984 geboren, Joost. En zijn mama is een Spaanse, Isabel Castells.
Ze heeft wel iets met Nederland.
Ja, inderdaad. Want ze is hier op vakantie geweest. En ze gaat terug naar Spanje en realiseert zich dan na enkele maanden dat ze zwanger is.
Dat die buik toch niet van de kroketten was.
Was het maar zo. Want de zwangerschap is ongewenst.
Ja.
Isabel die probeert eigenlijk nog om abortus te plegen. Maar de dokters in Spanje hebben zoiets van, nee, doen we niet. Ze komt terug naar Nederland in de hoop
dat ze daar,
ze daar nog een abortus kan krijgen. Maar het is eigenlijk gewoon te laat. De dokters zeggen hier van, dit gaat gewoon nu niet meer, het is te laat.
Mm-hmm.
En daarom beslist ze dus eigenlijk om Joost af te staan. En zo komt hij dan bij Jan en zijn vrouw Ans terecht. Wanneer hij 4 maanden oud is.
Ja.
En ze hebben ook nog een pleegdochtertje.
Ja.
Hè? Dus
ja.
Hij komt eigenlijk wel in een heel warm gezin terecht.
Zeker.
Matthijs Meesen van het artikel omschrijft Joost eigenlijk als een vrolijk jongetje met een klein hartje, een volle bos krullen en zijn duim stevast in de mond. Maar... uiteraard, ook het temperamentvolle bloed stroomt nog door zijn aderen. Dat is dan natuurlijk wel weer...
Een beetje cliché.
Een beetje cliché gezegd. Maar hij krijgt het wel wat moeilijker op school. Hij maakt wel eens ruzie en zo, ook met leerkrachten. En hij komt zo wel in een
moeilijke puberteit.
Moeilijke puberteit terecht. En dat heeft ook inderdaad te maken met het feit... Hè, zijn vader komt er dan achter dat hij op mannen valt. Mm-hmm. Zijn ouders scheiden daardoor wanneer Joost 11 is, denk ik. En dan 2 jaar later sterft zijn moeder nog eens aan borstkanker. Dus het is eigenlijk echt het een na het ander voor Joost...
Hij is zelf een tiener, hè? Hij is een puber, hij is op zoek naar zichzelf.
Ja.
Dat moet zeker niet makkelijk zijn. Maar Jan heeft hem daar altijd in gesteund, hè? Want Joost begint zich donker te kleden, luistert naar heavy metal muziek. Ja. En Jan heeft altijd gezegd van, kijk, ik heb een open geest... experimenteer en zoek maar. Nu, dat gaat lichtjes de verkeerde kant op. Hè. Hij zou experimenteren met drugs. Mm-hmm. Ook op school gaat het niet supergoed.
Schulden heeft hij.
Hij krijgt schulden. Ik vind het altijd heel moeilijk om van dit naar het volgende te gaan. Hè. Hij luistert naar heavy metal muziek. En dat brengt hem... via omwegen bij extreemrechtse sympathieën. Ja. Waarmee ik dus nog eens niet wil zeggen dat het een het andere in de hand werkt.
Ja.
Maar
hij
is veel bezig met muziek, hij speelt gitaar, hij komt in een metalband terecht en dan komt hij terecht in een metalband met rechtse sympathieën en dat wordt dan extreemrechtse sympathieën.
Ja, inderdaad. Hij heeft zich aangesloten als bassist bij, zo heet dat dan, de fascistische black metal band Kalslagen. En die zijn best wel succesvol eigenlijk.
Ja.
In het genre, om het dan zomaar te zeggen. Hij speelt er onder het pseudoniem Herr VC, hè, als in het Duitse Herr. En ze trekken eigenlijk echt rond in Europa, samen nog met de band Brigade M. Mm-hmm. En zoek dit even op YouTube, want... Of niet, maar het staat gewoon op YouTube en het staat vol nazistische...
Praat. Zullen we het even...
Racistische en nazistische teksten gebruiken.
Ja.
Ik vind het eigenlijk heel raar dat het online staat.
Ja, ik denk altijd, het is zo... Je hebt freedom of speech tot op een bepaalde hoogte. Maar ze dwepen inderdaad echt met
Hitler.
Jan zal later inderdaad ook zeggen van... En Hitler was een beetje het voorbeeld van mijn zoon. Dan gaat het te ver, hè?
Absoluut.
Ben je te ver aan het gaan.
En ze gaan eigenlijk samen naar nazi-festivals in Duitsland, Roemenië, Hongarije, Tsjechië. En ze komen eigenlijk overal. Mm-hmm. Dus, natuurlijk is dat ook vrij obscuur.
En heel, heel gevaarlijk, zo'n dingen.
Maar het is ook wel over de buurtbewoners. Heel veel vrienden van Joost... Die zeggen van die zou geen vlieg kwaad doen. Hè? Andere buurtbewoners die zien hem dan lopen met zijn paardenstaart, zijn lange zwarte jas en zo.
Mm-hmm.
Zijn legerbottine. Die hebben echt iets van, dat is die gothic jongens, stond in het artikel. Dus hij heeft zijn uiterlijk niet mee, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar andere mensen, en ook Jan, hebben zoiets van, hij is niet extreem rechts.
Nee,
hij zit gewoon ganse dagen op zijn computer.
Ja.
En is meegezogen... In die ideeën eigenlijk.
Ja.
En ik laat hem er vrij in,
mm-hmm.
want hij moet zich gewoon kunnen
ontplooien. Mm-hmm. Ja.
Dat is hoe dat Jan het nadien zegt, natuurlijk.
Natuurlijk, we weten, Joost is het slachtoffer van deze zaak, dus het heeft nooit kunnen evolueren naar iets grondig slecht, maar het is uiteraard wel gevaarlijk. Hè, de ideologie waarmee Joost dagelijks bezig was. Maar Jan geeft wel aan, kijk, het ging wel de laatste tijd een beetje beter. Hè. Joost had vast werk gevonden bij een fabriek in de buurt. Hij gamede wel nog veel. Hij zat toch veel achter zijn computer. Maar doordat hij een vaste job had waar hij altijd, aanwezig was en waar dat hij ook zeer geapprecieerd was en geliefd was er toch wel een soort van goede structuur in zijn leven gekomen. Dus Jan zag toch enige verbetering bij zijn zoon.
Hij begon zijn schulden af te betalen. Ja. Hè? Dus het was wel echt, hij was echt op de goede weg.
Ja.
Totdat hij dan plots verdween.
Ja. Het onderzoek loopt een beetje gek in die zin dat de politie wel zoiets heeft van kijk, die Longlong, die zit er voor iets tussen, maar er komt maar geen bekentenis en er is geen lichaam. Joost is nog altijd vermist. Wat dat wel duidelijk is dat in het hoofd van Longlong een grote soep is. Hè. Ja. Het is heel duidelijk in zijn ondervragingen dat die mens niet meer op de begane grond zich bevindt, zeg maar. Mm-hmm. Hij vertoont psychotische kenmerken. De politie en dan later ook psychiaters hebben een vermoeden dat hij inderdaad in een psychose zit. Dus beslissen zij tijdens het onderzoek om hem eigenlijk... te interneren. Hè. Ja. Tijdens zijn ondervragingen en tijdens het verloop van het onderzoek wordt hij in een instelling ondergebracht waar dat hij eigenlijk 24/24 begeleid, gemonitord en gecheckt wordt.
Ja, absoluut. Maar daar gaat het op een gegeven moment toch ook mis.
Ja, daar is een klein vlaggetje dat eigenlijk een beetje de start is van deze zaken.
Ja, inderdaad. Want er verdwijnt op een gegeven moment... Daar hebben we het toch over, hè?
Ja, ja, ja. Ja,
een kwartel. Daar zitten dieren in die instelling.
Kan het mij zo voorstellen, ja. Zo'n dierentherapie. Hè? Ja. Dat je, terwijl je een geit aait, moet praten helpen, over je gevoelens. Hey, dat zou dingen werken bij mij.
Geef mij een kat en ik ben super.
Echt waar, ik heb daar straks weer heel mijn verhaal tegen een hond op kantoor verteld.
Maar
dus.
Dat is toch mooi? Ja, heel goed.
Ja, dus dat deden ze daar met kwartels. Sorry. En er is een kwartel die verdwijnt.
Ja, en ze gaan op zoek, hè, de mensen die daar werken, en ze vinden veertjes op de slippers van Longlong. Dus ze denken, dit is een spoor. Deze clue moeten we volgen.
Ik wil ook even zeggen dat de verpleging van de instelling dus sneller tot een doorbraak komt dan de politie van Alpenhagen.
En ze doorzoeken zijn cel. En wat vinden ze... Ze vinden de kwartel in het waterreservoir van de waterkoker. En dat is niet alles, het is onthoofd. En ja, Longlong zegt daarover, maar in die vogel zat een zeer boze geest. En de goden hebben tegen mij gezegd dat hij dood moest.
Dus voor de mensen die nog twijfelden over de geestelijke gezondheid van Longlong, er was iets grondig fout.
Ja, absoluut. Daar bestaat
dus hij heeft net een kwartel vermoord omwille van een boze geest.
Ja, klopt.
Dus die dokters van de instelling die hebben zoiets van... Dit gaan we even moeten evalueren, jongen. Longlong, please, vertel. Wat is er in uw hoofd omgegaan? Ja. En Longlong begint te vertellen over die geest en over die kwartel. En dan ineens over hoe dat hij Joost heeft gefrituurd.
Ja. Ja, we zijn ondertussen maart 2007... dus we zijn wel toch al een half jaar, als ik even goed reken, verder. En er was tot nu toe nog steeds geen antwoord. Nee. Alles wees wel in de richting van Longlong, maar er waren nog steeds geen... Er was geen bekentenis.
Nee.
Totdat Longlong
de kwartel
passeert en is een aanleiding voor Longlong om zijn verhaal te doen.
Ja. Ja, die directe aanleiding zijn... Sorry, we deden er een beetje lacherig over net, maar die kwade geest dat in de kwartel zat, dat is eigenlijk de aanleiding waarvan Longlong zegt... Ik heb dit al eens meegemaakt. Ik heb al eens ruzie gemaakt met een geest.
Ja.
En toen heb ik die ook gemolesteerd.
Ja, voilà.
Dus dit is het punt waar het gruwelijk begint te worden voor de mensen die dan zo daar straks niet naar ons hebben geluisterd en toch nog verder wilden luisteren om te weten zo van, kan ik het nog aan? Tot hier.
Tot hier. Nu wordt het... We gaan het gewoon vertellen.
Ja.
Dus 4 dagen voordat Joost verdwijnt, kreeg Longlong eigenlijk de opdracht van zijn goden om Joost te vermoorden. Want... De meesters van Joost en Longlong, dus Joost had ook geesten, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dus, inderdaad, hoe ik dat zie, is dus dat Longlong tijdens heel veel meditatiesessies in contact stond met geesten. Ja. Die, en hij noemt die zijn meesters, hè, die een beetje zijn gedachten bespelen en mee bepalen. En zeggen van, en nu gaat jij muesli eten en nu gaat jij Joost vermoorden. En die geesten, die meesters, zo zegt hij, geven aan van... De meesters van Joost, we hebben daar een boel mee.
Ja, en dan moet hier opgelost worden.
Want dit duurt al 500 jaar.
500. Dit
is niet fout gezegd. Dus de meesters van Joost en de meesters van Longlong hebben al 500 jaar beef. En dat moet worden uitgeklaard.
Ook in een andere dimensie, trouwens.
Ja, dat geeft Longlong duidelijk aan.
Het is niet hier.
Niet op aarde.
Nee, maar... Ja, Longlong heeft zoiets van... Maar iemand vermoorden... Hij vraagt ook echt aan die geesten van... begrijp ik jullie vraag nu wel echt goed.
Is er geen translation mistake? Ja, spreken we over hetzelfde?
Ja, inderdaad. Hè? Maar telkens zeggen die geesten van ja, Joost moet dood. En Longlong treft de voorbereidingen om Joost te vermoorden. Hij kijkt zelfs naar een kungfu film. Ja. Dat stond niet bij welke film, maar meer dat zal zeker een goede voorbereiding geweest zijn. En Longlong zegt van ja, ik had niks tegen Joost. Hè. Want dat werd wel al. Dat is wat Jan later zei. Er was wel ergens ook wel een klein beetje beef tussen Joost en Longlong.
Dus niet enkel de meester,
maar ook echt in onze dimensie. Omdat. Sorry, ik wil niet lacherig doen over mental issues, maar hè, het is in onze dimensie, maar in zijn termen,
ja, ja,
te zeggen van omdat, ja, Joost was natuurlijk extreem rechts.
Ja.
Longlong zat bij zijn Falun Gong-beweging. En dat clashte gewoon wel. Ze discussieerden daarover en ze begrepen elkaar niet. Maar er was nooit. Het is niet dat ze elkaar haten.
Nee.
En dat is wat Longlong hier ook nog
Want dat is inderdaad wat Jan al die tijd heeft gedacht. Is van, ja, ik vermoed dat Longlong er voor iets tussen zit. En ja, natuurlijk vraagt de politie dan, en wat denk je dat dan het motief is? En dan was dat extreem rechtse en het geloof van Longlong wel al is ter sprake gekomen. Maar dat sluit Longlong eigenlijk inderdaad onmiddellijk uit. En hij zegt, nee, het waren echt enkel onze meesters. Joost en ik, we're fine.
Ja, inderdaad. En wat is er dan eigenlijk gebeurd die dag?
Dus zoals je inderdaad hebt gezegd, Longlong heeft voorbereidingen getroffen. Mm. Hij is naar de Albert Heijn gegaan. Daar heeft hij 30 liter frituurolie gekocht. Hij heeft een hakbijl gekocht. Hij heeft keukenhakmessen gekocht. Twee wokpannen, een frituurpan. Dat is allemaal te zien op zijn rekeningafschriften.
Ja.
Dus makkelijk bij te houden. Hij heeft die kungfu-film gekeken en als hij heeft gehoord dat Jan 's ochtends naar het werk is vertrokken, is die Jan stiekem gevolgd.
Mm-hmm.
Gekeken dat Jan effectief op de trein stapte, hè, zodat hij zeker wist van die komt niet terug omdat hem sleutels is vergeten of zijn portefeuille of zo. Joost was dan die ochtend opgestaan en achter zijn computer gaan zitten in de living. En Longlong heeft die bijl, die had hij de avond ervoor klaargezet. Ja. Die heeft hij genomen in zijn slaapkamer. En hij is eigenlijk geruisloos. Joost had, of zo zie ik dat dan toch, met zijn rug naar hem op zijn computer bezig. Longlong is geruisloos richting hem geslopen.
Ja, echt. Oh, mannetjes. Joost heeft het niet zien aankomen.
Nee, Joost heeft het niet zien aankomen. En met één slag heeft hij, dus met de scherpe kant van de bijl, Joost zijn hoofd ingeslagen. Er is uiteraard geroep, getier. En bij een tweede slag was Joost, bewustzijn verloren. En hij heeft hem dan nog in de nek geraakt, denk ik. En dan was hij dood.
Dan was hij dood, ja, inderdaad. En Longlong verplaatst dan het lichaam van Joost naar de badkamer. Waar hij opnieuw met die bijl eigenlijk gewoon in het wilde weg tekeer gaat. Hè. Maar ja, dan beseft hij denk ik van ja, met die bijl ga ik er
niet
geraken. Dit is veel te bruut en hij moet van dat lichaam afgeraken natuurlijk. Mm-hmm. Dus hij springt op zijn fiets. Hij gaat naar het winkelcentrum dat het dichtste bij ligt.
Ja.
En dan denk ik, hij hangt toch helemaal vol bloed? Heeft hij zich niet omgekleed? Allee, hè, wat
ja,
is er
want ik
aan
zie
de hand?
Dat even praktisch. Ik zie dat heel concreet. Hè. Dus ja, Joost, zijn lichaam, ligt in die badkuip. Mm-hmm. Dus die moeten al een andere douche hebben. Of is hij dan op Joost moeten gaan staan om zich af te... Sorry, ik zie dat echt heel letterlijk
maar
voor
me. Maar heeft hij zich ook omgekleed of
ja,
zo?
Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, als je iemand met een hakbijl bewerkt, dan er komt wel wat bloed bij te kijken.
Ja, maar ja, is het op een ander...
Ja, maar dan had iemand iets gezien, toch?
Ah, wel, maar dat is misschien ook wel... Maar ja, dan zou het niet zo lang duren, natuurlijk.
Nee, het heeft echt 7 maanden geduurd. Dan vinden we wel echt een getuige.
Ja, dat is waar.
Nee, dus ik zie Longlong op Joost staan in zo'n badkuip met douche om zich af te spoelen. Dat is nog erger, eigenlijk.
Vreselijk, ja. En hij koopt er eigenlijk dus 2 scherpere keukenbijltjes. Hij gaat dan naar de drogist om zwarte kledingverf te kopen, om dus zijn bebloede kleding
zwart te verven.
Zwart te verven. Ja. Hè? Dus in mijn hoofd wist ik dat niet, want dat heb ik ook niet teruggevonden in de research. Heeft hij zich eerst omgekleed thuis? Maar je zou het inderdaad denken van wel, maar gezien zijn mentale toestand...
Ja, you don't know.
Weten we het niet.
En dan, wat dan Longlong in 1 dag heeft gedaan, de productiviteit van die man kent geen grenzen.
Ik heb je exact geschreven, een productieve dag voor Longlong.
Dus hij pleegt die moord 's ochtends, dan moet hij naar het winkelcentrum... running errands, of hoe moet ik het zien? Hij keert terug en zijn meesters, zijn geestenmeesters, hadden hem ook duidelijk gemaakt. Ja, doden is één ding, maar hij moet branden. Dat is zeer belangrijk. En Longlong zag praktisch het niet lukken om het lichaam van Joost te verbranden. Dus hij dacht, oké, dan moet ik gewoon zien dat dat lichaam dezelfde hoge temperaturen behaalt. Insert de wokpannen en de frituren en de 30 liter frituurolie. Ja. Hij begint het lichaam van Joost met die scherpere keukenhakbijlen in stukken te hakken en te frituren en te wokken. Stuk per stuk.
Ja.
En dat doet hij een hele dag.
En
wokken, dus echt, ja, dat vlees kookt in die olie en dan smeet hij het altijd in vuilzakken.
Ja, inderdaad. En het is daarbij ook, hè, want in het begin hadden we gezegd dat Jan ergens suspicious was omdat hij een brandwond had. En dat is ook hier, hè, er waren keiveel vetplekken in de keuken. Nu weten we waar dat vandaan komt.
Ja.
Maar ja, als ik het nu zo luidop bespreek met u, dan komt het wel echt even
deze zaak heb ik heel visueel voor me.
Ja, ik ook.
Heel zeer, moeilijk. Heel zeer. Moeilijk, ja.
Absoluut.
Dus ja, zoals we zeggen, productieve dag. Hè, want hij hakt het lichaam in stukken, hij frituurt het, hij smijt het in vuilzakken, hij gaat een deel van de vuilniszakken dumpen in de recyclagecontainer in de straat. Daar zijn dan later wel getuigen van naar voren gekomen die hem bij zakken hebben zien lopen. Maar ondertussen is hij inderdaad ook echt aan het morsen. Eén, hij heeft iemand gehakt. Dus er zijn bloedsporen. Die keuken vol met
een schoonmaak voor zich, hoor.
Ja, dus ergens tegen de namiddag moet je beginnen
met
poetsen.
Want Jan komt thuis.
Ja, ja, tuurlijk. Inderdaad, 's avonds moet je wel klaar zijn. Hè, want je moet niets vermoeden terug doen alsof er niks gebeurd is. Dus hij begint heel het huis te poetsen. De rest van het lichaam dat er nog is, want dat is er nog, ligt hij in zijn kleerkast. En Jan komt thuis en hij doet alsof er niks gebeurd is.
En de volgende dag begint het eigenlijk van vooraf aan. Maar er is toch even lichte paniek bij Longlong. Ja. Want hij beseft inderdaad, alles wat er in die container wordt gegooid.
Ja, wij zijn kava aan het morsen, jongens. Ja, nee, ga maar verder.
Dat gaat wat plakken, dat is niet erg. Alles wat er in die container wordt gegooid, wordt gerecycleerd. En Longlong denkt, fuck, ze gaan die zakken open doen om te zien wat dat erin steekt.
Geluk bij een ongeluk, want recycleren is blijkbaar een hoax in Nederland.
Ah, echt?
Ja, want de politie heeft dan achteraf inderdaad gevraagd van, ja, hoe zit dat dan? Mm-hmm. En de mensen van het recyclagecentrum, oh, die zakken, nee, die verdwijnen gewoon op één grote verbrandingsoven. Geen stress, dat wordt niet geopend. We gaan die zakken toch niet open doen.
Jezus, ja, oké. Okay.
En als Longlong dat had geweten, dat dat in een verbrandingsoven ging, dan had hij dat lichaam niet moeten zitten frituren. Want dan ging het gewoon in de verbrandingsoven. Enfin, bon, het had dus nog efficiënter gekund.
Maar hij heeft wel actie ondernomen, hè, om te proberen van, fuck, ik moet die zakken terug, want hè, voor ze het hierdoor kan ik ontdekt worden. Dus wat hij doet, dat zijn zo van die ondergrondse containers.
Ja, ik ken het niet.
Ja, dat is in Nederland een ding. Dat is echt, je doet een klep open en dat gaat
en
de grond in.
En hoor, dat wordt dan langs de grond geledigd? Of
dat weet ik. De practical kant weet ik niet, maar dat is wel handig, want dat is gewoon in de grond. Dus hij doet daar een deurtje van open ergens. En dan gebruikt hij, ja, het is een heel smalle doorgang, het is vrij diep wellicht. Hij heeft dan een keukenstoeltje gepakt, hè, waar je zo op kunt gaan staan om bij je kasten te komen. Een tabouretje. Hij zet dat daarin, hij wringt zijn lichaam daardoor, is binnen, ziet dat die zakken al weg zijn. Maar bon, oké, ja, paniek om niks, ik kan er niks meer aan veranderen. Hij gaat gewoon door met business as usual.
Daar moeten de meesters handelen met de meesters van het containerpark.
Dus dat is een onderdimensie, ja, containerdimensie.
Los het daarop. Maar hij heeft toch een beetje paniek en heeft zoiets van, oké, misschien moet ik niet alles hier dumpen. En in Alpen aan de Rijn zijn er heel wat slootjes en
beekjes.
Beekjes. En daar dumpt hij ook een heel deel van de lichaamsresten van Joost.
Opmerkelijk is dat hij dat gewoon op zijn fiets heeft gedaan. Hè? Nederlandse.
Hoe Nederlands kunt je zijn?
Kan het niet worden. Hij heeft dus zakken gewoon. Maar het kan, hè. Ik heb ook mensen al met kerstbomen zien rijden op hun fiets en zo. Het kan allemaal. Zie ik ze hier nog niet doen.
Nederland, laat mij weten wat het zotste is dat jullie al hebben vervoerd op een fiets.
Ja, wil ik weten.
Zeer benieuwd naar.
5 kinderen, sowieso.
What? Ik ben altijd al onder de indruk in andere landen. Buiten Europa, wat is daar allemaal dragen.
Maar Nederland is ook zot, hoor.
Oké, ik wil het weten. Ja. Echt het gekste dat je al op een fiets hebt vervoerd. Please, laat het weten.
Dus ja, hij heeft met die vuilniszakken rondgereden. Dus de politie heeft ondertussen niet alleen de verklaring. Hè, dus Longlong heeft het allemaal verteld aan de politie. Maar ze hebben nu ook bewijzen. Want die getuigen hebben hem zien fietsen met die vuilniszakken. Ze vinden die twee keukenbijltjes. Het keukentrapje was blijven steken in de ondergrondse container. Dus heeft hij er niet meer kunnen uithalen. Hij had zich de dag van tevoren alvast ziek gemeld.
Op zijn werk.
Ja, hoe proactief kunt je zijn? En dan uiteraard waren er nog de bloedsporen in huis. Dus alles wees zijn kant op.
Ja, tuurlijk. Gelukkig, vind ik dan, de Haagse rechtbank bekijkt het in zijn geheel. En ze veroordelen Longlong in juni 2007, niet tot een celstraf, maar ze leggen hem tbs met dwangverpleging op.
Ja.
Wat in België, denk ik, sorry dat is kort door de bocht, zoveel betekent als interneren. Namelijk, je moet in behandeling en je komt enkel vrij als je mentale toestand het toelaat. En die begeleiding blijft, denk ik, zo goed als levenslang. Ja, dus dat is goed nieuws.
Dat is zeer goed nieuws.
Er wordt ondertussen ook gezocht naar lichaamsresten van Joost. Die slootjes worden een beetje gedrecht en er zijn toch 43
lichaamsdelen
gevonden.
Exact. Ja, Longlong heeft echt gezegd tegen de politie, hier heb ik een zak genoemd, daar heb ik een zak genoemd. Maar ze hebben nooit volledig Joost teruggevonden.
Nee.
En Jan heeft ondertussen ook gezegd van kijk, ik hoef het ook niet meer te weten als er nog lichaamsdelen gevonden worden van hem. Want ik wil het gewoon laten rusten. Longlong is dan ook gediagnosticeerd geweest met chronisch paranoïde schizofrenie.
Mm-hmm.
Maar de behandeling slaat niet echt aan of zo. En daarom beslist Nederland om hem terug te sturen naar China, omdat ze ervan uitgaan, dan is hij dichter bij zijn familie. Dat zal hem misschien wel motiveren of energie geven. En Jan heeft zoiets van, hij is dood, hè? Met zijn, hij hangt een religie aan.
Eén, zijn geloof. Twee, zijn geaardheid.
Zijn geaardheid,
in China, lijkt me. En wat er dan gebeurt, is voor mij het summum van mensenliefde.
Ja.
Jan trekt naar het Europees Hof van de Mens van de Recht, naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens, om Longlong te verdedigen, om te zeggen, please, hou die man in Nederland.
Wauw. Ja, maar het is niet gelukt,
want hij was op dat moment al uitgeleverd. Maar Jan is echt naar de rechtbank getrokken om te zeggen van, sorry, maar als je hem terugstuurt naar China, zet je zijn leven op het spel.
En dat is ook niet oké. Want die...
Maar dat is wel de man dat je zoon heeft vermoord.
Tuurlijk. Maar je moet het in het licht zien van de psychische aandoeningen die hij had ook. Hè.
Maar ik vind als vader van het slachtoffer vind ik dat wel ongelooflijk.
Absoluut. En hij zegt ook van hij is dus terug in China, maar ik weet dus niet of dat hij vermoord is of dat hij nog leeft. Geen idee. Wat ik ook nog heb gelezen, is dat zijn basgitaar van Joost gebruikt werd als een soort van grafkist tijdens een van de herdenkingen, omdat ze dus niks hadden van hem.
Mm-hmm.
Ze hadden op dat moment geen lichaam. Dus ze hebben dat gebruikt als soort van grafkist. Dus dat is onwezenlijk eigenlijk.
Ja. Ik heb nog een quote van Jan die zegt, het is heel moeilijk om het een plaats te geven. Ik heb nog altijd het gevoel dat het nog niet geland is, dat ik mijn zoon ben verloren. Maar ik ben blij dat ik Joost 22 jaar heb mogen meemaken.
Ja.
Auw.
Ja, inderdaad. Want hij houdt zijn leven echt... want ik heb bijna exact dezelfde quote opgeschreven. Hè, van hij zegt, het is gewoon een kwestie van overleven wat ik aan het doen ben. Mm. En hij zegt ook, als boodschap naar mensen die iets traumatisch meemaken... ik hoop dat iedereen die iets traumatisch meemaakt kan blijven leven zoals ik op dit moment kan leven. Je krijgt je verloren kind gewoon niet terug met te blijven hangen in het verleden. Probeer gewoon je leven in stand te houden. En dat je je niet mocht laten beheersen door het verleden. En dat is wel echt een heel mooie boodschap van hem. Onwezenlijk.
De ingesteldheid die Jan heeft, is voor mij heel... vind ik bewonderenswaardig, maar heel moeilijk te begrijpen. Mm. Zeker dat overleven, dat is iets... Dat horen we vaak terugkomen bij slachtoffers van... Of achterblijvers van slachtoffers, die dan uiteindelijk zelf ook slachtoffer zijn.
Ja.
Maar het feit dat hij de moordenaar van zijn zoon is gaan verdedigen in de rechtbank, vind ik wel opmerkelijk.
Ja, zeker. Ja, dat was de zaak.
Ik heb nog een bijzondere uitsmijter.
Ja.
Namelijk dat er ook een Belgische wokmoord is.
Ja, klopt. Ja, want in mijn research ben ik die ook... er zijn nog wokmoorden.
Ja, ja. Ja. De Belgische oplichter Thierry is in Cambodja gearresteerd en hij zou een computerprogrammateur hebben vermoord in zijn flat door met een wokpan op zijn hoofd te slaan. Dus er kwam geen olie bij te pas.
Misschien maar een beetje rook. Ja. Want het is echt luguber. Het doet me echt denken aan Issei Sagawa, die...
Ja, absoluut.
René Hartenveld. Ja. Ja, het is echt exact dat. Hè. Iemand bakken. Dat is zo onwezenlijk om... Ja.
Ja, vooral ook... Het doet mij ook heel hard... Het katapulteert mij terug naar ons boek, waar dat we Werner Jacobs, de wetsdokter, hebben geïnterviewd over de slachter van Bergen. Hè, waar dat er effectief ook iemand een lichaam in stukken hakt. En dat ik ook aan hem vroeg van... Hoe kan dat je zo ver... Dat je als moordenaar dan ook nog eens iemand in stukken hakt.
Ja.
En hij zei toen van, ja, het gaat vaak niet over het in stukken doen zelf, maar inderdaad, om het snelst af te geraken van een lichaam moet je het in kleine stukken doen. En dat is effectief hier. Wat er hier gebeurt. Ja. Hè? Dus dit is echt het schoolvoorbeeld van wat professor Jacobs mij toen heeft uitgelegd.
Ja, absoluut. Want ik denk, hij wist inderdaad van, ja, ik moet hem verbranden om de geesten van hem te verdrijven. Maar ja, hij had geen brandoven bij wijze van spreken of een ja, je kunt niet zomaar een mens. Ja.
Nee.
Dus dit is dan voor hem was dit
de beste optie.
De beste optie om te doen.
Ja.
En ja,
en te denken dat het misschien zonder de kwartel niet was opgelost geraakt.
De kwartel, ja. Ja, dus als hij dat niet had. Maar bon, alles wees ondertussen al in zijn richting wel. Hè. Ze hadden wel de afschriftjes van hem natuurlijk, van dat hij dingen had gekocht en zo. Dus misschien hadden ze hem alsnog wel kunnen vastzetten. Ja. Maar dan was hij misschien de gevangenis terechtgekomen. Ja. Omdat hij niet...
Ja, een moord had gepleegd omwille van racisme of van...
Ja, inderdaad. En dat hier niet de... zijn mentale toestand aan het licht was gekomen. Misschien wel, hè. Maar... Ja... Apart, ik vind het een heel fascinerende zaak.
Een heel fascinerende zaak. Ik had er wel al eens van gehoord, maar ik had hem zo nog nooit deftig bestudeerd. Dus dat was wel interessant.
Ja, ja, en we hadden het voor de aflevering, of begin van de aflevering, of ik weet het al niet meer, dat er eigenlijk niet zoveel over te vinden is.
Nee, heel weinig. Hè? Allee, ja. Dus we hebben echt heel veel gehad aan dat artikel van Meussen. Maar voor de rest heel weinig over te vinden.
Ja, dus bedankt. Het was... Ik hoop dat wij het eer hebben aangedaan, het artikel.
Ja, we hebben het zo goed mogelijk gereconstrueerd met de info die we hadden. Hè. Heel interessant. En dus ja, Nederland en ook België, hè, maar ik vermoed dat Nederland gaat winnen met het grootste voorwerp
op de fiets.
Of het bijzonderste voorwerp op de fiets.
Ja.
Ben ik heel benieuwd naar.
We hebben trouwens ook nog een postbus.
Ja, maar goed dat je dat nu zegt. Ja, we moesten nu aan denken. Ja, we hebben het al eens gedeeld op onze Instagram-stories. Maar ik zal er ook nog eens een post apart van maken. En via deze weg ook eens zeggen. Omdat we vaak van jullie de vraag krijgen. Oh, mogen jullie iets opsturen? Je wil ons kaartje sturen.
We willen dat heel graag.
We willen dat heel graag, maar dat was heel moeilijk. Omdat het is toch maar weer je thuisadres. En daar zaten we zo wat mee. Dus we hebben nu een postbus.
Yes.
Postbus 122, in de Rogierlaan, het nummer weet ik weer niet meer, van Schaarbeek.
We posten wel iets.
We posten het nog iets. Maar dus, ja, dus, of vraag het nog eens na als je iets wilt opsturen, als je iets wilt delen. Hou het beleefd.
Ja, hou het beleefd. Dat is het enige wat we erover gaan zeggen.
Ja, maar het kan dus, ja.
Ja.
Het is een heel mooie rode postbus. Hij is heel leuk.
Goed, heel tof. Ik heb hem nog niet live gezien, maar ik geloof u.
Ja.
Goed.
Dat was het weer. Dank u wel. Ik vond het leuk.
Ja, het was gezellig.
En volgende keer al 70, zeg. Het gaat vooruit.
Ga goed. Nice.
Goed, merci voor het luisteren. Wees geduldig met jullie boeken. Ze komen echt waar. We zijn hard eraan aan het werken.
Merci.
Merci.
Tada.
Doei.